Vanavond gaan we met elkaar uit Johannes 6 de laatste versen lezen. Vers 60 tot en met 71. Johannes 6, te beginnen bij vers 60. Velen dan van zijn discipelen hoorden dit en zeiden, deze reden is hard. Wie kan haar aanhoren? Jezus nu wist bij zichzelf dat zijn discipelen hierover morden. En hij zeide tot hen, geeft u dit aanstoot? Wat dan, indien gij de zoon des mensen daarheen zaagt opvaren waar hij tevoren was? De geest is het die levend maakt. Het vlees doet geen nut. De woorden die ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. Want Jezus wist van de beginnen wie het waren die niet geloofden en wie het was die hem verraden zou. En hij zeide, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij het hem van de Vader gegeven zij. Van toen af keerden velen van zijn discipelen terug en gingen niet langer met hem mee. Jezus zeide dan tot de 12, gij wilt toch ook niet weggaan? Simon Petrus antwoordde hem, Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat gij zijt de heilige Gods. Jezus antwoordde hun, heb ik niet u 12 uitgekozen? En één van u is een duivel. Hij bedoelde Judas, de zoon van Simon Iscariot. Want die zou hem verraden, één uit de 12. En daarmee komen we aan het einde van dit hoofdstuk. Maar het stukje wat we vanavond met elkaar gelezen hebben, begint met deze woorden, dat de discipelen die bij Jezus zijn, en dat was een hele grote schare discipelen, een hele grote schare volgelingen, en dat werd eigenlijk elke dag wel meer, vooral toen de Heer Jezus hen spijzigde met brood, nou toen was de Heer Jezus helemaal in, ze wilden hem zelfs met geweld koning maken, staat er in vers 15, ze dachten nou dit is de Messias, en dan gaat hij Jezus uitleggen, ja jongens, het gaat niet alleen om het brood, maar het gaat om wie ik ben. Hij gaat uitleggen wie hij is. Heel veel mensen die hebben vandaag interesse in het geloof alleen maar om dat wat ze krijgen en niet om wie Jezus is. En de Jezus stelt zichzelf hier voor wie hij is als het brood des levens. En dat ze van dat brood mogen eten, dat ze van zijn bloed mogen drinken. En dat de Jezus zegt, en anders heb je het leven niet. Nou, en dan staat er dat velen van zijn discipelen hoorden hem dit zeggen en ze zeiden, deze reden is hard. Wie kan die reden aanhoren? Het is nogal wat, hè? Dit gebeurde, weet u nog waar het gebeurde, in welke stad? Vers 59? In Capernaum. En Capernaum was niet zomaar een stad. Als u Matthäus 9 leest, dan staat er in het eerste vers, Matthäus 9 vers 1, en in een schip gegaan zijnde, stak hij over, en wat staat er dan? En hij kwam in zijn eigen stad. Ziet het staan? En zijn eigen stad was geen andere stad dan Capernaum. Daar had hij zelfs zijn eigen huisje. Hij kwam in zijn eigen stad. En hier in zijn eigen stad, te midden van de mensen die hij heel goed kende, zie je dat het leidt tot een breuk. Hier scheiden zijn eigen mensen uit zijn eigen stad zich van hem af. En zeggen, ja, we kunnen niet verder met je mee. Hier gaat het te ver. Hier lukt het ons niet meer om met jou verder te gaan. Hier blijft er eigenlijk helemaal niets meer over van hun enthousiaste Messiasverwachting. Laat het even lezen in vers 15. Toen Jezus de mensen gespijzigd had. En in vers 14 staat, toen dan de mensen zagen welk teken hij verricht had, zeiden zij, deze is waarlijk de profeet. En als zij zeggen, de profeet, dat was hetzelfde als de Messias die zou komen. Hij is de beloofde profeet. De uiteindelijke Messias die zou komen. Die in de wereld komen zou. En dan staat er, dat Jezus bemerkte dat ze zouden komen om hem met geweld mee te voeren, om hem koning te maken, trok hij zich terug. Dit zijn dezelfde mensen. Die dachten, nu is de koning gekomen. En de koning had verteld dat hij in een lichaam gekomen was wat hij zou moeten geven. Voor vlees, voor de wereld. En dat hij zou moeten sterven. Nou, er bleef helemaal niets meer over. Er waren heel veel discipelen die achter Jezus aangingen als een soort vrijheidsbeweging. Ze dachten, dit is onze aanvoerder en nu gaan we de vrijheid tegemoet. Het was een soort vrijheidsstrijd, een vrijheidsbeweging en Jezus was hun aanvoerder. En nu? Het viel allemaal in duigen. Ze zeiden tegen Jezus, die rede is hard. Wie kan dit aanhoren? Ja, weet je, dan kan de Heer Jezus, zou de reden die hij vertelde, de woorden, zou de Heer Jezus ook een beetje kunnen verzachten, hè? Hij zou ook het woord een beetje aan kunnen passen. Dat de mensen het misschien wel prettig zouden vinden om naar hem te luisteren. Het is nogal wat, hè? Stel je nou eens voor dat je predikant bent. En ik kan me best wel voorstellen, hoor, dat afgelopen zondagmorgen, als ik het dan heb over de Heer Jezus, die wacht erop dat je je als levende stenen beschikbaar stelt voor de bouw van het huis. En wat is het toch mooi dat je in het huis kan zeggen, nou, dat is een stukje van mij en daar heb ik aan mee mogen helpen. Net zoals de tabernakel, hè, God. Natuurlijk had God zomaar een tabernakel neer kunnen zetten, maar hij wilde dat de mensen dat zouden maken. Dat ze daarin deel zouden hebben, ook de gemeente. En nou, dan kan ik me best wel voorstellen dat sommige mensen zeggen, nou, het is wel een beetje hard hoor. Of wie kan dat aanhoren? En dan kun je als predikant op een gegeven moment zeggen, nou oké, we zullen het een beetje wat lieflijker maken en we zullen maar een beetje met de mensen meepraten. Nou, dat is nou precies hetgeen wat in 2 Timotheüs 4 staat, hè? Laten we maar even lezen. In 2 Timotheüs 4 staat dat. 2 Timotheüs 4, vers 3. Ik weet nog zo goed, ik heb natuurlijk wel eens een keer verteld dat ik een training moest bijwonen van de EO. En Zendheid voor Kerken. En daar wilden ze je trainen als televisiedominee van hoe moet je je presenteren en hoe ga je nou zo'n preek houden voor mensen voor de televisie. En hoe ze, zonder dat ik het op een gegeven moment merkte, erop inpraten van je moet ontdekken wat de mensen graag willen horen. Dat was eigenlijk een beetje de teneur van die hele training. Je moet ontdekken wat de mensen graag willen horen. Dan heb je je publiek. Nou ja, toen ging ik naar huis en dacht ik van ja, nou, dat is het dan, hè. En toen, net alsof er een stemmetje uit de lucht naar me toe kwam, die zei, ja, maar dat wil je toch niet doen? Je oor leggen naar wat willen de mensen graag horen. Ik heb jou een boodschap gegeven. En soms kan het natuurlijk heel bemoedigend zijn. Ik zeg altijd, het moet challenge zijn, hè? Uitdagend. Maar ook comfort. Hè? Het moet ook, je mag er ook blij mee zijn. Hè? Maar het mag alle twee de elementen hebben. Hè? We worden ook uitgedaagd door het woord van God. Aangespoord door het woord van God. En niet alleen maar een beetje vertroeteld. Ja? Nou, hier staat in 2 Timotheüs 4 vers 3. Er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer, de hygiënische leer, staat er letterlijk, het woordje hygiëne, niet meer zullen verdragen. Maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerde zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar verdichtsels keren. Blijft gij echter nuchter onder alles. Aanvaard het lijden. Doe het werk van evangelist. Verricht uw dienst ten volle. Dus hier zegt Paulus, joh, er komt een tijd dat de mensen heel gauw zullen zeggen, ja, dat is wel erg hard. Of dat is wel liefdeloos. Of, maar ja, soms denk ik wel eens, hè, van als je naar de reden van Stefanus luistert. Vol van de Heilige Geest. Vol van genade en waarheid. En hij gebruikt daar toch in zijn toespraak termen. Zo van, stelletje onbesnedenen, wettelozen, hardnekkige. Nou, zeg, die Stefanus. En dan zou je bijna zeggen, hij heeft het zelf naar gemaakt dat hij gestenigd werd. Maar hij wist wel dat hij dat in opdracht van God moest zeggen. Die reden was hard, maar wel waar. En hij deed het vol met liefde. Want toen hij gestenigd werd en bijna stierf, toen zei die vader, vergeef het hen. Ze weten niet wat ze doen. Nou, de reden was hard. De mensen die vonden het helemaal niet leuk wat Jezus vertelde, maar het was wel de waarheid. En dan zegt hij, als we weer even teruggaan, als jullie dit niet aan kunnen horen, hoe kunnen jullie dan aanhoren dat, hè, dat staat in vers 61, dan zegt hij, geeft u dit aanstoot? Stoot jullie hier aan? Wat dan? Indien gij de Zoon des Mensen daarheen zag opvaren waar hij tevoren was. Wat bedoelt de Heer Jezus hier eigenlijk mee? Hij zegt hiermee, weet je, het sterven van de Zoon des Mensen leidt uiteindelijk naar de verheerlijking van de Zoon des Mensen. En de verheerlijking van de Zoon des Mensen kan nooit plaatsvinden buiten het sterven om. Het ene leidt tot het ander. En daarom is het heel mooi dat de Heer Jezus op dit punt spreekt over zijn verheerlijking, zijn hemelvaart. Straks zal ik ten hemel varen. Maar voordat ik ten hemel vaar, Paulus zegt het ook, dat wij door de verdrukkingen heen zullen gaan tot de heerlijkheid. En het een kan niet zonder het ander. Het heeft met elkaar te maken. Als de Heer Jezus het heeft over zijn lijden en sterven, dan begrijpen de apostelen het niet. Dat hij ook opstaat. Want hij heeft ook over de opstanding gesproken. En als de Heer Jezus hen dan aanspreekt en in Lucas 24, dan zegt de Heer Jezus, o onverstandige en trage van hart, dat gij niet gelooft alles wat in de Bijbel staat. En hier is het ook, de mensen zien alleen dat sterven van Jezus, maar hen ontgaat dat sterven de voorbereiding is voor zijn verheerlijking, voor zijn hemelvaart. Het was bedekt voor hun ogen. En daarom staat hier in vers 63, de geest is het die levend maakt. Het vlees doet geen nut. Als er in de Bijbel hier gesproken wordt over het vlees doet geen nut, dan spreekt er Jezus in de eerste plaats die mensen aan die als een soort vrijheidsbeweging achter Jezus aangingen en zeiden, nou, we zullen die Romeinen eventjes overwinnen. Ze wilden het uit zichzelf doen. Het vlees. De mens zelf wilde zichzelf bevrijden. En de Jezus zegt, het vlees heeft geen nut. Je kunt het proberen. En dat, weet je, dat hebben wij ook in ons persoonlijk leven. We kunnen proberen om vanuit onszelf Christus te dienen. Of vanuit onszelf een heleboel dingen te doen. En je zult steeds meer gaan ervaren, het vlees kan God niet behagen. Het vlees moet gekruisigd worden. In deze heeft het ook te maken met de uitdrukking die Jezus zelf gebruikt heeft. Wie mijn vlees eet. Hè? Als Jezus zijn lichaam, zijn vlees, zou behouden en niet zou offeren, zou dat vlees dan nut gehad hebben? Als Jezus in zijn lichaam alleen hier op aarde geleefd heeft om een mooi voorbeeld te geven, zou dat voldoende geweest zijn? Nee, dat vlees heeft geen nut. Dat vlees dat moest sterven. Kent u dat vers uit, ik denk het wel, uit Johannes 12, vers 24, daar staat dat de Heer Jezus zich vergelijkt met een graankorrel. Als die graankorrel niet in de aarde valt en niet sterft, heeft helemaal geen nut. Maar die graankorrel moest sterven. En dan brengt het vrucht voort. En dat is met ons vlees. Ons vlees, ons eigen ik, die oude mens, heeft geen nut. Moet gekruisigd worden. Moet de dood in. Want heeft geen nut. De geest is het die levend maakt. En dat is iets wat je als dienstknecht van Christus, maar ook als lid van de gemeente van Jezus Christus, steeds meer moet leren, dat het vlees heeft geen nut. Alleen de geest maakt levend. Je eigen inspanningen heeft geen nut, tenzij de geest van God het door je heen doet. En dat is hetgeen wat de Jezus hier probeert duidelijk te maken. Er staat zo mooi in Psalm 119, Psalm 119 gaat heel veel over het woord. En daar staat, maak mij levend door uw woord. Nou, dat staat hier ook zo mooi, hè. Het vlees doet geen nut. De woorden, vers 63, het laatste stukje, de woorden die ik tot u gesproken heb, zijn geest en leven. Maak mij levend naar uw woord. En dan zegt hier Jezus in vers 64, maar ja, er zijn sommigen onder jullie die niet geloven. En dat staat hier letterlijk, want in vers 64, want Jezus wist van de beginnen wie het waren die niet geloofden. Dus er waren wel heel veel mensen die hem volgden met bepaalde motieven, maar niet gelovig waren. En Jezus wist het. Er staat letterlijk in de Bijbel, in de Timotheusbrief, hebben we een poosje geleden doorgenomen, dat daar heel duidelijk staat, de Heere kent de zijnen. Hij weet wie bij hem horen. En dat, daar heb je best, ja, dat is denk ik ook een teken van de eindtijd. Er zijn heel veel volgelingen van Jezus, maar dat betekent nog niet dat ze allemaal opnieuw geboren zijn. Betekent nog niet dat ze allemaal gelovig zijn. Betekent niet dat ze allemaal hun vlees gekruisigd hebben en een nieuwe schepping geworden zijn. Er zijn mensen die heel enthousiast zijn en hem als koning willen aanvaarden. Oh, er zijn er genoeg die Jezus, het koninkrijk van Christus, nu al proclameren. En zeggen, Jezus is koning. Hij is overwinnaar. Zoals daar. En heel veel van deze mensen die zeiden, we willen dat hij als koning wordt, die geloofden niet eens. Die waren niet eens bekeerd. Ze waren niet opnieuw geboren. Ze kenden dat leven niet. En dat is hetgeen wat hier staat. Jezus wist precies wie er gelovig was en wie niet gelovig was. Hij kende ons hart. En hij weet het. En er staat zelfs hier. Hij wist wie het was die hem verraden zou. En natuurlijk denken we dan gelijk aan Judas. Maar het woordje verraden, want dat komt helemaal aan het einde van het stukje nog een keer terug. Hè? Dan gaat het over Judas. Maar als hier staat, hij wist wie hem verraden zou. En dat staat in het origineel niet eens in het, meer, in het enkelvoud. Hij wist wie hem verraden zou. En het woordje verraden is in het Grieks precies hetzelfde woordje als wat je in de Romeinenbrief tegenkomt. In Romeinen 8. Waar staat dat hij overgegeven wordt. Hij wordt als het ware overgedragen aan iemand anders. De Joden hebben als het ware Jezus overgedragen in de handen van goddeloze mensen. Ze hebben hem als het ware weggedaan. En dat is het woordje verraden wat hier gebruikt wordt. En hij wist dat velen van het Joodse volk eens niet zouden roepen, hij is onze koning, maar dat ze hem als het ware weggegeven hebben en uit handen gegeven hebben in de handen van goddeloze mensen. Ja. En dan hebben we nog een keer dat vers wat we ook de vorige keer besproken hebben in vers 65. Daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan tenzij hem van de Vader gegeven zij. Nou, dan kun je op een gegeven moment zeggen, oké, nou ja, dan moet ik maar afwachten. Hè. Dat is, heb je de voorbestemmingsleer en dat er eigenlijk helemaal niet meer jezelf een keuze kunt maken. Maar ik heb toen ook verteld dat dit alles te maken heeft met de bedekking die over het volk van Israël lag. En dat Israël als volk Jezus niet aanvaard heeft. En dat er een bedekking op hen lag. Omdat het Gods plan was, hè, dat de Messias zou sterven. Er valt nog heel veel over te vertellen en heel veel niet van te begrijpen, want dit zijn hele moeilijke materie. En dan staat er in vers 66, van toen af aan keerden velen van zijn discipelen terug. Het is wel een hele donkere tekst, hè, wat hier staat. En ze gingen niet langer met hem mee. Met andere woorden, ze waren helend met hem meegegaan. Ze hadden misschien heel veel dingen achter zich gelaten. En ze dachten, nou, dit is onze Messias. En nu? Ze konden niet langer met hem mee. En ze keerden terug. Dit werd te moeilijk voor hen. Ze hadden het vlees te lief. Ze hadden het anders voorgesteld. Misschien mag je het zo wel zeggen. Hoe dichter je bij het kruis komt, hoe meer vijandschap je gaat ervaren en hoe meer je gaat ervaren dat daar keuzes gemaakt worden. Hoe dichter bij het kruis, hoe duidelijker de scheiding wordt. Nou, en dan komt er iets heel wonderlijks. Want dan staat er in vers 67, toen zeide Jezus dan tot de twaalven, en dan zegt hij ook iets verderop, heb ik er niet in vers 70, heb ik niet u twaalven uitgekozen? Kunt u ergens in het Johannes-evangelie vinden dat Jezus 12 apostelen uitgekozen heeft? Nee? Je kunt in Johannes 1 lezen over Andreas, die als een discipel van Johannes de Doper achter Jezus aanging. Zie het Lam Gods. En Andreas die zocht zijn broertje Petrus op. En er zijn er nog twee die geroepen werden. Filippus. En wie is die vierde?
Nathanael.
In het hele Johannes-evangelie vind je maar vier apostelen die geroepen worden. En nou zegt Johannes ineens, heeft hij het over 12 apostelen? Hoe kan het eigenlijk, hè? Nou weet je, hieruit blijkt dat Johannes dat evangelie al lang heel veel later geschreven heeft dan die andere drie evangelisten. Die hadden al lang over de 12 apostelen geschreven. Dat was een algemeen bekend goed in de gemeente. Dus ja, Johannes hoefde dat helemaal niet meer uit te leggen. Dat was gewoon voorkennis. Hè? Dus Johannes ging ervan uit dat de mensen dat al lang wisten, want die hadden die andere evangelie al lang gelezen. Begrijpt u het een beetje? Vandaar dat hij ineens over 12 apostelen heeft. Terwijl Johannes helemaal niet erover schrijft hoe deze nou geroepen zijn. Dat doen de andere evangelisten wel, Matthäus, Marcus en Lucas. Dus Johannes gaat ervan uit, er is een stukje voorkennis bij deze mensen aan wie hij schrijft. En dan staat er dat er Jezus zegt, gij wilt toch ook niet weggaan. Wat mooi, hè, dat hier Jezus dat hij zegt in vers 67, gij wilt toch ook niet weggaan. Met andere woorden, jullie mogen vrijwillig kiezen. De keuze is aan jullie. Je wordt nergens toe gedwongen. Het is een vrije keuze, een vrijwillige keuze die je mag maken. En dan wordt Simon Petrus, die wordt als het ware de woordvoerder van alle apostelen. En dan zegt Simon Petrus, die zegt, waarheen zullen we gaan? Tot wie anders zullen we gaan? Petrus die weet, hij heeft zijn visserijtje achtergelaten, zijn boot achtergelaten, zijn familieleden achtergelaten. Petrus is getrouwd, heeft kinderen waarschijnlijk. He, want er staat op een gegeven moment dat de schoonmoeder van Petrus ziek was. Nou, dan neem ik aan dat Petrus getrouwd was. Hij zegt, we hebben alles achtergelaten. En we zijn u gevolgd. En dan zegt hij, waar moeten we anders heen gaan? We zijn u gevolgd. En namens de apostelen zegt Petrus dit, tot wie zullen wij heen gaan? En dan zegt Petrus niet van, want, Er staat hier in vers 68, gij hebt woorden van eeuwig leven. Het zou heel voor de hand liggend geweest zijn als Petrus gezegd zou hebben, want u heeft het water in wijn veranderd. U heeft die lamme man genezen. U heeft 5000 mensen gesproken. Heer, tot wie zullen we anders gaan? Maar dat zegt Petrus helemaal niet. Dat is niet. Daarom blijft Petrus niet bij Jezus, omdat Jezus zoveel wonderen gedaan heeft, zoveel tekenen gedaan heeft. Het enige wat Petrus zegt, Heer, de woorden van u zijn vol van leven. Petrus is zo onder de indruk gekomen, niet in de eerste plaats van de tekenen en wonderen, maar van het woord. We hebben net gezongen aan uw voeten, Heer. Als je eenmaal onder de indruk komt van het woord van God, hoe diep het woord van God is, hoe wonderschoon het woord van God is, ja, dan zeg je met Petrus, tot wie zullen we anders heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En, dan zegt Petrus in vers 69, en wij hebben geloofd. Wanneer is dat nou geboren in het leven van Petrus? Wij hebben geloofd. Hij zegt het dus wel in de verleden tijd. Wanneer heeft dat moment nou plaatsgevonden dat Petrus tot geloof kwam? Wij hebben geloofd. En niet alleen geloofd, daar staat en erkend. Geloven en erkennen, geloven en kennen. Geloven leidt tot steeds meer kennen van de Zoon van God. En daar hebben we het 2 jaar geleden over gehad met het thema, het jaarmotto, hem kennen en hem bekend maken. Hè? Hem kennen, dat is zo belangrijk. En jij zegt op een gegeven moment, nou ben ik zo lang bij jullie en kennen jullie me dan nog niet? Geloof leidt tot hem kennen en hem erkennen in je leven. En wat hebben ze ontdekt? U bent de heilige God. Dan heb ik daar een heel artikeltje over gelezen. Het schijnt dat deze uitdrukking, de heilige God, komt eigenlijk maar 1 keer voor in het Nieuwe Testament. De heilige God, dat het een heel moeilijk vertaalbaar stukje is. De heilige God. De ene heeft het heel anders weer vertaald dan de andere. Maar Petrus wilde hier duidelijk mee maken. Heer Jezus, u bent onvergelijkbaar met wie dan ook. U bent uniek. De heilige God. U bent de grote. Hij aanbidt de Heer Jezus hier als het ware. Als iemand die met niemand te vergelijken is. Nou, en dan zegt de Heer Jezus. Ja, dan denk je dat de Heer Jezus zou zeggen. Oh, wat ben ik daar blij mee, Petrus, met jouw antwoord. En dat hij ze als het ware omarmt. En zo, hè, gelukkig. Jullie blijven bij me. Maar ja, dan zegt de Heer Jezus zo ijskoud. Heb ik niet u 12 uitgekozen en 1 van u is een duivel? Dan denk je toch, Heer Jezus, maak het toch een beetje lieflijker, hè? 1 van jullie is een duivel. Nou, en hij bedoelde Judas. En daar wordt de eerste keer hierover gesproken dat Judas degene is die de zoon des verderfs is. Hè? Hoe kon het toch zo ver komen met Judas? Zou Jezus, hij heeft de 12 uitgekozen, heeft Jezus dan een foute keuze gemaakt? Want hij heeft Judas uitgekozen. Zou Jezus dan echt een foute keuze gemaakt hebben? Je zou het bijna denken, hè? 12 heb ik uitgekozen, maar ja, 1 was een miskeus. Er was eentje van jullie. Nee. Dat is zo wonderlijk dat God het allemaal. Ja, het staat ook in het Oude Testament, hè? Die aan mijn tafel zit, mijn geliefde, die staat tegen me op, hè? Die verraadt me. Het is zo bijbels, hè, wat hier allemaal gebeurt. Hij bedoelde Judas, de zoon van Simon Iscariot. Waarom wordt die naam Iscariot gebruikt? Nou, de zoon van Iscariot, Simon Iscariot, zo heette dus de vader van Judas. Judas, de zoon van Simon Iscariot. Letterlijk betekent dat Simon uit de stad Cariot. Uit Cariot. En het is bekend dat in Cariot, en dat was ook een woordspeling, daar had je de Sicariërs. De Sicariërs, en dat was ook zo'n radicale vrijheidsbeweging onder het Joodse volk. En daar hoorde Judas bij. Een radicale vrijheidsbeweging om zich te bevrijden van de Romeinen. En Judas had op de een of andere manier het idee, Jezus, die is mijn man. Hè? En hij dacht dus eigenlijk die radicale bevrijdingsbeweging in Jezus te realiseren. En dat is met name de val geworden voor Judas. Hoewel, we moeten niet vergeten dat Judas, voordat hij Jezus verraden heeft, al een hele inleiding gehad heeft. Hè? Want u kent dat, hè? Dat een vrouw met de albasten kruik, dat kon voor 300 schellingen verkocht worden, zei Judas. En wat staat er dan? Dit zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde, maar om zijn eigen zakken te vullen, hè? Dus is het niet zo dat in Judas of in Timotheus staat, geldzucht is de wortel van alle kwaad? En dat heeft hem verleid, hè? En om deze zonde te plegen. Nou, hier zien we dus dat hoofdstuk daarmee eindigt en dat Jezus laat zien dat hij alle dingen uiteindelijk in zijn handen heeft. En dat het precies zo gaat zoals God het in de Bijbel al lang van tevoren gezegd heeft. Goed, tot zover dit stukje.